God is een machtig God die de reuzen verslaat. Amen. Dat is hetgene wat we ook vandaag nodig hebben. Wat ik net al zei, dat we in een serie bezig zijn, dat het koninkrijk Gods baan breekt en geweldenaars grijpen ernaar. Ik heb heel lang gedacht, wie zijn die geweldenaars? Maar er komt er al meer achter. Dat er in heel de geschiedenis van het evangelie, sinds dat Jezus op de aarde gekomen is, dan er heel veel strijd is rondom hem. Rondom zijn koninkrijk. Rondom het herstel wat God wilde. Want hij heeft de aarde geschapen, niet zomaar, maar hij heeft hem geschapen met een doel. Afgelopen tijd hebben we het daar namelijk over gehad, over het koninkrijk breekt baan. We hebben het gehad over een nieuw begin, een nieuw koninkrijk, een nieuw verbond. En het paradijs dat weer open is en het paradijs waar de boom des levens is. En vandaag wil ik eigenlijk boven de preek zetten. De boom des levens is beschikbaar. En dat is namelijk nodig, willen wij gaan functioneren binnen dat koninkrijk. En als je daar functioneert, dan zal je gaan merken dat het iets aan je leven toevoegt. Je bent hier op deze aarde gekomen met een doel. En dat doel is dat wij uiteindelijk in ons leven het koninkrijk van God omarmen, zijn paradijs omarmen, zijn schepping omarmen en dat we daarin zullen gaan wandelen. Daarom wil ik gewoon op dit moment naar God toe gaan, zodat het helder wordt. Hoe kunnen we nu deel zijn van die boom des levens? Hoe kunnen we dat individueel? Want dat is uiteindelijk nodig. Vader in de hemel, ik dank u wel voor dit onderwerp. Ik dank u wel voor de boom des levens. Ik dank u wel dat u hem ons heeft aangeboden in Christus. Vader, we kunnen het niet uit onszelf, maar in u zijn we meer dan overwinnaars. En dan zullen we van de vrucht eten van de boom des levens die in het paradijs is. Vader, en dat betekent voor ons dat het levendmakende vrucht, het levendmakend woord, ons zal bedienen, ons zal aanraken. En daar zegen ik u voor, in Jezus' naam. En iedereen zegt erop, amen. Nou, we hebben vorige week gezien, toen hebben we avondmaal gevierd. En dat avondmaal, dat was namelijk als een proclamatie. En ik heb daar de rest van de week ook nog wat over nagedacht. En ik heb daar namelijk gezien dat het avondmaal houden, dat een proclamatie is. Want wat is avondmaal vieren? Dat is eigenlijk de dood des Heren verkondigen. De dood des Heren omarmen. Gewoon je meevoelen met datgene wat Jezus voor ons heeft gedaan. En hij heeft het voor jou en voor mij gedaan. En als wij zo zijn vlees eten, zijn bloed drinken, wat hij zegt in Johannes 6, vers 56. Dan als wij dat doen, dan zullen wij geleid worden door hem, zoals hij geleid werd door de Vader. En je moet maar eens lezen in de evangelie, alles wat Jezus deed, dan moest hij de Vader zien doen of horen doen. Of van hem horen, zodat hij het kon uitwerken. Dus uiteindelijk had de Vader de regie. De regie over zijn wandelen op aarde. En daar was Jezus mee in zee gegaan. En daarom kwam het tot een goed einde. Daarom kon hij het uiteindelijk ook handelen. Aan het eind, toen hij aan het kruis hing, toen zei hij, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Toen kwam hij op een moment dat hij er alleen voor stond. Maar al die tijd werd hij geleid door God. En dat is hetgene wat God uiteindelijk wil. Wij zijn namelijk met hem aan het kruis gegaan. Maar we zijn ook met hem opgestaan. En doordat wij dat avondmaal nemen, doordat we dat vorige week genomen hebben, die dood des Heren geproclameerd, het voorhangsel is verdwenen en wij kunnen nu gewoon rechtstreeks het van de Vader horen. En dat is belangrijk om dat te weten. Ik ga met jullie even naar Johannes hoofdstuk 6, vers 56. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in u, gelijk de Vader, de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet leven door mij. En dan zegt hij, ik ben het brood des levens. Dus wat zien we? We zien uiteindelijk dat wij op deze manier geleid worden door de Vader. En we zullen zien door de hele prediking heen dat we elke keer dat nodig hebben. Wij zijn met hem opgestaan. Dat betekent dat we hemelburgers geworden zijn. Dat betekent dat we contact hebben met de hemel. En dat is belangrijk om dat ook dat weer opnieuw te beseffen. En als wij naar die boom des levens willen, dan is Openbaringen, is daar duidelijk in. Hij zegt in Openbaringen 22, zalig zij die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poort ingaan de stad in. Dus met andere woorden, als wij onze gewaden laten wassen door het bloed van Jezus, dan hebben wij recht op de boom des levens en dan zullen wij de stad binnenwandelen. We hebben een paar weken geleden daar ook al even over gelezen in Hebreeën hoofdstuk 11... waarin staat, gij zijt genaderd tot de stad van de levende God. Je bent genaderd tot 10.000-tallen engelen. Je bent genaderd tot de middelaar van het nieuwe verbond. En je bent genaderd tot het bloed wat sterker is als het bloed wat in jouw aderen stroomt. En dat is belangrijk. In welke situatie dat je ook zit, waar dat je ook terechtgekomen bent in deze crisis. Misschien ben je werkeloos, misschien ben je ziek. Weet dan één ding. Je bent genaderd tot de middelaar van het nieuwe verbond. Je bent genaderd tot degene die onze geneesheer is. Je bent genaderd tot 10.000-tallen van engelen die uiteindelijk naast jou staan, die voor jou zijn, die met jou wandelen. En daarom is het belangrijk dat wij weten dat we daar een deel van zijn. We zijn in zijn koninkrijk. We zijn op dat punt waar hij ons wil hebben. Daar zijn we namelijk geboren. Maar dan is het toch goed als we dan in die hemel zijn, als we dan in dat paradijs zijn, als we dan in zijn koninkrijk zijn, dan is het toch goed dat we door het koninkrijk gevoed worden. Dat we niet meer gevoed worden door de aarde. We zijn wel op de aarde, maar we zijn er niet van. Dus uiteindelijk kan de aarde, die kan ons nog steeds voeden op het natuurlijke, maar ze kunnen ons niet voeden in het geestelijke. En dat is belangrijk om dat te weten. Maar hoe gaat dat dan gebeuren? Dan zien we namelijk in Openbaringen 2. Openbaringen 2, vanaf vers 1 tot en met 7. Ga ik jullie lezen. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. die tussen de 7 gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding en dat gij de kwade niet kunt verdragen en hen die op de proef gesteld hebt, die zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn en dat gij hun leugenaars hebt bevonden en gij hebt volharding en hebt verdragen om zijns naams wil en gij zijt niet moedig geworden. En dan vers 4. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Bedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeert u. En doe uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u en ik zal de kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. Doch, dit heb gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ook ik haat. Wie een oor heeft, die horen wat de geest der gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is. Dus hier zien we, als wij de eerste liefde gaan, als we de eerste liefde niet verzaken, als wij bezig zijn met onze eerste liefde, dan zullen we namelijk ook de boom des levens tegenkomen. Dan zullen we ook de vrucht van de boom des levens kunnen eten. Ook als we hier nog op aarde zijn. Ik heb wel eens een tijd gedacht, ja, die boom des levens, die kom ik later tegen. Maar God die zegt, nee, je bent namelijk geboren in de hemel. Efeze 2 is daar heel duidelijk in. En daarom kunnen we daar nu in gaan wandelen. Maar wat is nou die eerste liefde? Dat is natuurlijk ook belangrijk om dat gewoon even te weten. Weet je wat de eerste liefde is? Dat is uiteindelijk je status in Christus. Wie ben je in Christus? En dat is namelijk je eerste liefde waarin jij geboren bent. En dan God die zegt, hey, ik wil dat je daarin, daarmee, van daaruit gaat wandelen. Wat betekent dat? Als wij natuurlijk op een natuurlijke manier bezig zijn, dan zullen we gaan merken dat we datgene doen wat we voelen, wat we ervaren. Ik ben iemand die gewoon wandelt en ik ben iemand die nog steeds zondigt. Alleen, de Bijbel zegt, je bent opnieuw geboren, dus ben je rechtensvrij van die zonde. Betekent niet dat je ze niet doet. Alleen het nieuwe verbond geeft aan dat ze je niet toegerekend worden. Nou, als wij het over de eerste liefde hebben, dan is dat namelijk de eerste liefde. Ik heb een aantal punten opgenomen wat de eerste liefde inhoudt. Wij als mensen zijn mede gekruisigd met Christus. Wat betekent dat? Dat betekent dat Christus aan het kruis ging, maar hij was er niet alleen. Jij was er ook bij. Wij waren in hem en hij heeft ons meegenomen. En uiteindelijk is de zonde die tussen God en de mens inzat, die is daardoor teniet gedaan. Dat is namelijk 1. Punt 2 is, het is volbracht. Johannes 19 vers 30. Wij kennen hem, met hem opstaan. Romeinen 6 vers 8. We zijn gerechtvaardigd door geloof. Uit genade. Romeinen 5 vers 1 tot 6. Ik noem maar even de gedeeltes, zodat je die gewoon eens even weer na kan lezen. En ik weet wel, je hebt het afgelopen jaren heb je deze teksten veel gehoord. Maar het is het fundament waarop wij wandelen. als wij deze zaken niet elke keer weer naar ons toe halen, dan verlaten wij de eerste liefde. Dan zijn wij bezig met regels. En uiteindelijk zie je dat hier ook, want eigenlijk is de schrijver, is God die naar Johannes in Openbaring dat aangeeft, de gemeente in Efeze, die zit helemaal niet zo raar in elkaar. Ze denken na. Ze zijn namelijk het niet eens met de Neocalieten. En dat is eigenlijk een club die niet in God gelooft. Die niet in de Christus gelooft. Die niet in de opstanding gelooft. Ze zijn bezig met de wet. Ze zijn bezig met het oude verbond. Ze zijn aan het kijken, hey, die apostel is die wel zuiver. En dat is allemaal niks mis mee. Alleen, de Bijbel die zegt, hey, ik wil namelijk de kandelaar in jullie midden, die wil ik daar laten. Ik wil dat het licht blijft branden in jullie midden. En daarom wil ik dat je bezig bent met die eerste liefde. En dat je die niet verzaakt. Dus dat je gerechtvaardigd bent door geloof. Uit genade. Dat had ik net al gezegd. In 4.4 is, we zijn rechtens vrij van de zonde. De wet is vervuld. En dat zien we namelijk in Romeinen 6 vers 7. Misschien nog even voor degenen die het nog niet helder hebben. We zijn rechtens vrij van de zonde. Dat betekent nog niet dat we geen zonde doen. Maar we zijn voor de rechterstoel geweest. En de rechter hebben ons vrijgesproken. Waarom? Omdat er iemand voor jou betaald heeft. Iemand heeft voor jou de straf gedragen. En dat is Jezus, de koning der koningen. De zoon van de levende God. Dan ben je punt 5. We zijn namelijk hemelburgers. We zijn namelijk een deel van de hemel. Efeze hoofdstuk 2 vers 4 tot 10. Dus we hebben de hemel in ons. In plaats van de zondaar. De zondaar die hebben we afgelegd. En de hemelburger hebben we in ons geplant. En dat betekent dat we uiteindelijk constant contact hebben met de hemel. Dus we hebben constant contact met het paradijs, met de hemel, waar de boom des levens staat. Maar de Bijbel die zegt, in Openbaringen zegt, hey, houd dit nou gewoon eens serieus. Dan zal je gaan merken dat je die boom des levens tegenkomt. Dat je tegen die boom des levens in één keer aanloopt. Dat je een vrucht van die boom des levens kan pakken. En dan zal je gaan merken dat er een aantal zaken die in je leven spelen. Misschien je ziek zijn. Misschien ben je depressief. Misschien heb je een enorm groot probleem financieel. Misschien kan je er niet meer tegen de regels die er nu zijn in de coronacrisis. Dan zal je gaan merken dat je ineens een van die vruchten te pakken hebt. En je pak hem en je proef hem en hij is zo zoet. Hij is zo verfrissend. Hij geeft je zoveel inzicht in je gedachten. Want uiteindelijk, ons gedachten, die bepalen waar we zijn. Als wij depressief zijn, dan zijn we depressief van ons gedachten. De gedachten die komen naar ons toe. En uiteindelijk gedachten die komen door ons voedsel. En dan bedoel ik niet de natuurlijke voedsel, maar ik bedoel uiteindelijk alles wat op ons afkomt. En uiteindelijk wil God die boom des levens centraal zetten in ons leven. Zodat we uiteindelijk het juiste voedsel gaan pakken. En die kunnen we gaan pakken als wij bewust zijn dat we hemelburgers zijn. Dat we de genen van de hemel in ons hebben. En als wij contact hebben met de hemel, dan betekent dat de hemel ook weer met ons kan praten. En punt 6 is, en we zijn één geworden met Christus. Dus daardoor hebben we contact, zei ik net al, met de hemel, met de boom des levens. En die boom des levens, die is namelijk beschikbaar. Ik ga dat nog een keer lezen in Openbaringen 22. Zalig zij die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poort ingaan in de stad. Dus nogmaals, wij hebben recht, want onze gewaden zijn gewassen. Hoe zijn die ook weer gewassen? Gaan we dat zelf doen? Nee, dat is het bloed van Jezus Christus. Die hebben ons gewassen. Hij heeft het aan het kruis, heeft hij het genageld. En alle zonden, die zijn uiteindelijk daardoor aan de kant gegaan. Dus daarom is het belangrijk dat wij wat er in Openbaringen 2 staat, dat wij niet druk bezig zijn met de letter van de wet, maar dat we bezig zijn met de geest van de wet. En wat is nou de geest van de wet? Uiteindelijk zegt de Romeinenbrief dat de wet vervuld is door Jezus. En Jezus, de Christus, de Heilige Geest, die woont in jou en die is één met jou. En daardoor heb jij de vervulde wet in jou. En dat is namelijk een realiteit. En als wij van daaruit gaan wandelen, dan zal je gaan ontdekken dat de kandelaar blijft branden. En dat er inzicht vanuit de hemel meer en meer naar ons toe komt en blijft komen. Nou, nu gewoon eens even in de praktijk van je leven. We hebben allemaal een leven hier op aarde. En in deze coronatijd is voor de een dat veel erger is voor de ander. Er zijn er die zitten heel veel in huis en de muren komen op en af. Er zijn er die kunnen niet meer naar hun opa en oma. Er zijn er die kunnen niet meer naar hun kinderen. En uiteindelijk hebben we allemaal daar mee te vechten. Maar God die zegt, hey, ik wil dat je diep beseft dat je je leven aan mij kan geven. En dat je de hemel binnen kan wandelen. En dat er gedachten binnenkomen van heil, van overwinning. En dan zal je gaan zien dat daar uiteindelijk een totaal ander leven gaat plaatsvinden. Ik ga met jullie gewoon eens een voorbeeld nemen. Als we naar het Oude Testament kijken, en we kennen het denk ik allemaal, 2 Kronieken, hoofdstuk 20. Daar heb je namelijk een koning, die heet namelijk Jozefat. En Jozefat die was koning over Israël. En hij was vol van de Heilige Geest. De Heilige Geest was op hem. En er kwam gewoon iemand vertellen, hey, er zijn 3 legers die zich optrekken om je te vernietigen. Nou, wat voor een boodschap krijg je dan niet? Dan ben je koning, ben je verantwoordelijk voor heel veel mensen. En dan denk je bij jezelf, wat moet ik doen? En hij kan 2 dingen doen. Hij kan naar zijn leger gaan die zegt, jongens, maak je paraat. We gaan er tegenaan. Alleen, hij wist wel, hij was kleiner als deze 3 legers. En dat zal hem namelijk nooit, zal hij de overwinning behalen. Wat moet ik dan doen? En dan zie je namelijk, en misschien moeten we er eens even bij opslaan, dan zie je dat hij uiteindelijk God raadpleegt. Dan gaat hij daar gewoon naar God toe en dan gaat hij God groot maken. Dan gaat hij eigenlijk naar zijn eerste liefde toe. Hij gaat het gewoon eens even pakken en hij gaat zeggen, God, u bent de almachtige koning. U bent de eeuwige schepper. Ik zei dat het 1 kronieke was, maar het is 2 kronieke 20. En dan zie je uiteindelijk dat hij gewoon God gaat groot maken. Hij gaat er gewoon staan en die zeggen, Vader, u bent toch een God. U bent toch sterker dan wie dan ook. U bent toch degene die ooit het volk uit Egypte gehaald hebt. En u was daar toch veel sterker dan welk land dan ook. Dus ik verwacht het gewoon van u. En zo gaat hij uiteindelijk bezig. En heel veel mensen komen om hem heen. En die gaan mee proclameren dat God de grote overwinnaar is. Hij ging als het ware naar zijn eerste liefde terug. Hij ging namelijk naar de plaats terug wie die uiteindelijk was, waar dat hij voor aangesteld was. Hij was door God aangesteld als koning over dit huis, over Israël. En uiteindelijk ziet hij voor zijn ogen dat Israël uiteindelijk vernietigd wordt, omdat er zo'n leger op hem afkomt. En uiteindelijk pakt hij dan de goede weg. Nu even naar onszelf. Zo'n leger komt ook regelmatig op ons af. Soms is het ziekte. Soms is er ineens in de familie, er is kanker ontdekt. Of er is corona ontdekt. Of er is weet ik wat. En uiteindelijk lijkt het erop dat het ons overmand, net zoals bij Jozefat. En uiteindelijk, wat doen we? Jozefat die pakte die eerste liefde. En God die zegt, ik daag je uit om naar die eerste liefde te gaan. Als het over ziekte gaat, dan is het omarmen van door zijn striemen is genezing geworden. Dat is namelijk een verzet van de eerste liefde. Het besef dat je meer dan overwinnaar bent, is een verzet van die eerste liefde. Dat je vrijgemaakt bent, gerechtvaardigd bent door geloof, dat het allemaal is door genade, is de eerste liefde. En zo kwam Jozefat, die kwam uiteindelijk in de overwinning. Je moet het maar eens lezen, ik ga het niet helemaal doornemen, maar ik wil in grote lijnen aangeven wat er gebeurt. Hij is God aan het groot maken, hij is God aan het uitdagen, en dan komt er iemand in hun midden, en dat is een profeet. En dan begint die profeet te zeggen, hey, God maakt me duidelijk, het is niet een strijd van ons, maar het is een strijd van hem. En dan worden ze nog meer geraakt, en dan beginnen ze nog groter, God groter te maken, als dat ze al deden. En daarin zien we dat uiteindelijk die profeet, die wordt omarmd door Jozefat. Het spreken Gods wordt aangenomen, wordt gehoord. Zo is het ook met jou en mij. Als wij God groot maken, dan begint God uit de hemel tot ons te spreken. Dat doet hij vanuit openbaringen, doet hij profetisch. En je zal diep van binnen weten dat het van hem is. Misschien, daar ga ik nog even op in. Stel je voor dat je hem aan het groot maken bent, omdat je een situatie wil doorbreken. Dan begint hij te spreken tot jou. Hoe doet hij dat? Het zal altijd vrede voortbrengen. Ik heb heel vaak, ik ben vanaf mijn 24ste, ben ik een kind van God. Ik heb heel veel theorieën, heel veel leringen heb ik langs zien komen. En als ik dacht van, ja, nou kan je wel zeggen, maar het raakte mij niet van binnen, dan dacht ik, oké, laat ik dat maar even laten liggen. En dan tijden daarna hoorde ik het uiteindelijk dat het ook wel juist was, want dat zat namelijk anders in elkaar. Er is een tijd geweest, dan moesten we altijd vechten tegen de demonen. Altijd vechten tegen de duisternis. En diep van binnen dacht ik, hoe kan dat nou? Jezus heeft toch overwonnen? Hoef ik dat toch niet meer te doen? Maar ik kreeg dat niet op een rijtje. En ik liet dat gewoon even gebeuren, totdat God me diep in mijn binnenste openbaarde, Jan, mijn zoon, heb elke macht ontroond en openlijk tentoongesteld. En daarin zag je dat het spreken Gods over dit punt heeft bij mij wel jaren geduurd, maar het is binnengekomen. En dat is het namelijk, als ik weer terug ga naar Jozefat, Hij was God aan het groot maken. Hij houdt van God. Hij was iemand die God diende en die uiteindelijk het van God verwachtte. En toen kwam namelijk die profeet en die zei gewoon, heel vrees niet, luister geheel Juda en inwoners vanaf vers 15 van Jeruzalem en koning Jozefat, zo zegt de Heere tot u, wees niet bevreesd, word niet verschrikt voor deze grote menigte, want het is geen strijd van u, maar een strijd van God. En dan gaat het nog maar verder, je moet het maar eens lezen. En dan zegt hij, nu gij zult hierbij niet behoeven te strijden, vers 17, stel u op, blijf staan, dan zult gij zien dat de Heere u de overwinning geeft. Blijf staan, zie toe en laat de overwinning gewoon door God laten gebeuren. En dan zie je later, hoe gaat dat gebeuren? Hij gaat de vijand niet overwinnen, maar de vijand die grijpt elkaar aan. En uiteindelijk roeien ze elkaar uit. En dat is namelijk ook wat er gebeurt. En ik moet eerlijk zeggen, regelmatig in mijn leven heb ik dit zien gebeuren. Dat ik dacht, hier kan ik niet overheen komen. En de tijd heeft het gewoon geheeld. De tijd heeft het gewoon uitgewerkt. Dus daarin zie je, als je kijkt, als je luistert, weet dan één ding. Als je de eerste liefde omarmt, net zoals Jozef dat deed, die ging het van God verwachten. Weet dan één ding, de oplossing is er. Alleen, je zal zien dat de oplossing er is wanneer God dat bepaalt. Wij zijn vaak bezig, dan we vandaag bidden, vandaag verwachten, morgen moet het klaar zijn. Maar dit ligt soms wat anders. Nog zo'n voorbeeld, en dat is gewoon Jozef. Het leven van Jozef, we lezen dat in Genesis vanaf hoofdstuk 37... Dan zien we gewoon dat hij een spreker Gods heeft gehad. Dat er een tijd zou komen dat zijn broer, zijn vader voor hem zullen buigen. En dat er een overwinning zal plaatsvinden. Je moet eens kijken hoeveel jaar daar overheen gegaan is. En dan zie je uiteindelijk ook dat Jozef een man is die de wereld redt van de hongerdood. En ook zijn eigen leven uiteindelijk red van de dood. We zien dat bijvoorbeeld ook bij David. David, een man naar Gods hart. Er gebeurt van alles in het leven van David. Maar God die zegt, ik heb deze man gerechtvaardigd door geloof. En uiteindelijk heeft David, die had de Heilige Geest op zijn leven. Dat was ook een figuur die uiteindelijk een voorafschaduwing was van jou en mij. Van jou en mij. En uiteindelijk zien we dat David ook van alles in zijn leven tegenkomt. Heel veel dingen die niet goed gingen. Maar uiteindelijk is hij gekomen waar dat hij moest komen. En uiteindelijk gaat het daarom. Nog zo'n voorbeeld is Abraham. Abraham uit Ur der Chaldeeën. Hij hoorde het van God. Hij wist het zeker. Dat is ook niet zo raar, want ook bij hem was de Heilige Geest op zijn leven gekomen. Net zo goed als de Heilige Geest over jouw leven komt, als je opnieuw geboren bent. Misschien nog even, als je opnieuw geboren bent, als je geboren wordt in de Geest, dan betekent dat dat de Geest namelijk in je is en hij niet nooit meer weggaat. In het Oude Testament was die op je. Bij Saul zien we bijvoorbeeld dat de geest op hem was. Maar na een verloop van tijd ging die weer bij hem weg. Want toen dacht Saul, ik ga het zelf wel doen. We lezen dat namelijk in 1 Samuel 15. Dan moet je dat verhaal maar eens lezen. Hij begint namelijk goed. Hij begint namelijk met zijn eerste liefde. Maar uiteindelijk zit het hem wel even wat tegen hier en daar. En wat er dan gaat gebeuren, gaat hij naar de waarzegging. Gaat hij uiteindelijk naar de tegenstander. En dan gaat hij daar vragen, wat moet ik doen? En uiteindelijk verlaat hij zijn eerste liefde. Zo is het ook met jou en mij. Misschien heb je een enorme zonde begaan. En je denkt bij jezelf, maar wat moet ik nou? Want ik ben los van God. Ga naar God toe. God zal je zeggen. Hey, door mijn streamen, door de streamen van mijn zoon, is genezing geworden. Door de kruisdood ben je namelijk vrij, rechtens vrij, ook van die zonde die je gedaan hebt. En daarom is het belangrijk dat wij die eerste liefde constant vasthouden. Ook in welke situatie dat je bent gekomen. Ook in welke situatie dat je nog inwandelt. Maar je zal gaan merken, net zoals deze mensen, je zal gaan merken dat er gewoon grote overwinning komt. Als ik nog even terug ga naar David. David die komt namelijk ook weer bij Saul. En ze zijn in oorlog. En dan heb je Goliath tegenover je. Die zal wel even vertellen hoe dat allemaal zit. Een hele grote reus. En dan komt David als een klein mannetje. En dan denkt hij, hey, maar zelf zal ik dit niet kunnen overwinnen. Maar met mijn God spring ik over een muur. Met mijn God ga ik deze man om zeep helpen. Want dit kan niet. Dit mag niet. En daarin zie je uiteindelijk dat David in 1 Samuel hoofdstuk 17... dan gaat hij het ook eerst nog op zijn eigen manier proberen. Hoofdstuk 17. En dan zien we dat hij zijn wapenrok van Saul aantrekt. Toen kleedde Saul in zijn wapenrok, zette hem met koperen helm op het hoofd en deed hem het pantser aan. En David omgordde zijn zwaard in vers 39, 1 Samuel 17... om zijn wapenrok en hij deed moeite om te lopen, want hij had het nog nooit beproefd. Toen zeide David tot Saul, ik kan hier niet inlopen, want ik heb het nog nooit geproefd. Daarop ontdeed David zich ervan, nam de staf in de hand, zocht zich 5 gladde stenen uit de beekbedding en deed die in zijn heddertas, die hij bij zich droeg, in de tas voor de slingerstenen. Nou, wat zien we? Uiteindelijk zien we dat David het eerst nog het doet zoals de wereld het aangeeft, en dan zegt hij, nee, ik ga weer terug naar mijn eerste liefde. En mijn eerste liefde voor David is gewoon zichzelf zijn, is gewoon die schaapherder. Is gewoon hoe dat God naar hem toe, ten alle tijden, gewoon de dingen deed die nodig waren. En dan zie je weer dat ook hij die eerste liefde pakt. En dan die Filistijn, dan zegt hij, hey, ben ik een hond, dat je komt met een stok. En uiteindelijk reageert David daar niet op, alleen hij focust zich op zijn eerste liefde. Hij focust zich op wie hij is in Christus. Hij focust zich op datgene wat hij van God heeft opgedragen gekregen. En dan pakt hij die ene steen en dan slingert hij en dan komt hij precies op de plaats waar deze grote reus niet tegen kon. En dat was recht voor in zijn hoofd. Er zat gewoon een kleine opening. En op een normale manier zou die daar nooit kunnen komen. Mensen, hou dit vast. Op een normale manier kom je misschien niet door deze crash heen waar je in verzuild geraakt bent. Voor normaal gesproken kan je niet meer goed maken wat je uiteindelijk samen met je vrouw fout gedaan hebt. Misschien zijn er zaken die je gedaan hebt, waar je denkt, hier kom ik nooit meer uit. Nu is het te laat. En als je dan gelijk als David teruggaat naar zijn eerste liefde. De eerste liefde is hoe de God naar je kijkt. En je gaat daarmee wandelen. En de ene die ging namelijk bezig met lofprijzing. Dat was Jozefat. Maar David die ging gewoon naar de plaats waar dat hij uiteindelijk bezig was. Hij ging niet met lofprijzing bezig. Nee, hij ging gewoon weer even, wie ben ik? Ik ben gewoon een herder. En als ik bij mijn schapen ben en er komt een leeuw op me af, dan loop ik gewoon op hem af. En dan pak ik hem bij zijn baard en dan trek ik hem uit elkaar. En zo deed David het. Wat wij tegenkomen in de christelijke wereld, dat is als iemand ergens succes mee hebt, dan hollen we er allemaal achteraan. En uiteindelijk is dat de bedoeling gewoon niet. Tuurlijk wil God dan wel lof prijzen. Maar het is niet het enige wapen. Het is ook een wapen om gewoon lekker jezelf te zijn. Gewoon te weten wie je bent. Te weten waar je kan. En dan zal je gaan merken dat er grote overwinning komt. Kijk nogmaals eens even naar Jozef. Jozef heeft namelijk een overwinning behaald. Hij is namelijk in Egypte. Hij is namelijk bij de onderkoning. Nou, hij is namelijk in het paleis. En dan verzorgt hij daar het hele huis. Dan is daar een vrouw die hem uiteindelijk verleidt. En uiteindelijk wil hij dat niet, maar hij komt daardoor in de gevangenis. Als hij niet aan de eerste liefde vastgehouden had, ik heb het over Jozef, dan had hij namelijk niet tot zijn bestemming gekomen. Maar uiteindelijk is hij die gevangenis ingegaan. Alleen hij heeft zich vastgehouden aan de eerste liefde. Want hij ook in de gevangenis verstond hij het woord van God. Kreeg hij namelijk ook gewoon de profetie, de dromen die hij uit kon leggen. En daardoor kwam hij weer op vrije voeten. En daardoor werd hij uiteindelijk onderkoning. En daardoor kon hij zijn eigen familie weer naar hem toetrekken. En daardoor gingen ze niet van de honger dood. En daardoor ontstond er een volk die uiteindelijk groter en groter werd in het land Goshen. En daardoor kon uiteindelijk ook een mens gemaakt worden, een voorbeeld gemaakt worden door God, dat hij het volk wil vrijmaken uit slavernij. En uiteindelijk zien we dat dat voor ons ook weer een voorbeeld is. En daardoor zien we dat wij, als wij namelijk die eerste liefde gaan pakken, dat wij dan ten alle tijde, wie je ook bent, dan zal je ten alle tijde, zal je uiteindelijk uitkomen waar God wil dat je uitkomt. En misschien vraag je eigen nu af, waar wil God mij nu hebben? En dan ga ik je zeggen, dat is voor de een anders dan voor de ander. Ik heb hier een aantal voorbeelden genoemd. En elke persoon, die hebben het weer anders uitgewerkt. We zien namelijk nog even op Saul terugkomend. Saul was uiteindelijk gezalfd door God zelf. De Heilige Geest was op zijn leven. Maar uiteindelijk ging hij de eerste liefde verzaken. En daardoor ging het fout. En het is voor mij de vraag wat er met Saul is gebeurd. Uiteindelijk zien wij dat er op dat moment kon hij nog niet de hemel binnengaan. Want als in het Oude Testament iemand dood ging, ging hij naar het dodenrijk. Later in de tijd van Jezus, toen hij opstond uit het graf, toen hij in het graf was, toen ging hij namelijk naar het dodenrijk en hij predikte het evangelie. Dus ook Saul. Maar we zien dat die eerste liefde vandaag hier wat teweeg brengt. Als jij de eerste liefde niet vasthoudt, Weet dan één ding zeker. Je bent een kind van God. Je bent namelijk gekocht en betaald. Maar het punt is, kom jij in het leven dat je hier op aarde wandelt, kom jij de levensboom tegen? Kom jij de boom des levens tegen? Of negeer je hem? Of denk je, nou dat is niet voor nu, maar dat is voor later. God die zegt, het is voor nu. Het is voor nu. Het is voor nu. Want wij hebben namelijk het paradijs geopend, zegt God. En mijn zoon, die is binnengewandeld en die heeft jou meegenomen. En daarom is het belangrijk dat wij gewoon weten dat de boom des levens, dat die ons datgene geeft wat we nodig hebben. Als wij zo kijken naar de serie Koninkrijk, de Koninkrijk van God breekt baan, dan is dat nog steeds gaande. En dan wil hij jou en mij daarvoor gebruiken. Hij wil dat het Koninkrijk je deel is. Dat je het voelt. Dat je het ervaart. En dat je in moeilijke tijden daarop terug kan vallen. En dat je de oplossingen van daaruit gaat krijgen. Je bent wel in deze wereld, waar je de ellende op je krijgt. Maar we zijn er niet van. En dat is nogmaals enorm belangrijk. En daarom is het goed dat wij gaan wandelen in de status die wij hebben ontvangen vanuit Christus. Wie zijn we werkelijk in Christus? En dat is de eerste liefde. En die eerste liefde die gaat ons enorm veel vreugde geven. En het is niet moeilijk om in die eerste liefde te wandelen. Daarom, ik ga het nog één keer opnoemen, die 5 punten. Weet gewoon, je bent mede gekruisigd met Christus. Romeinen 6 vers 6. En Johannes 19 vers 13 zegt, het is volbracht. Dus je bent meegegaan naar het kruis. Jezus hebt geroepen, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Maar uiteindelijk is hij er doorheen gebroken. En daardoor zijn we uiteindelijk gerechtvaardigd. Want daar geloven we in. En we zijn dus rechtensvrij van elke zonde. We zondigen nog steeds, maar het wordt ons niet toegerekend. Dat is namelijk het nieuwe verbond. Het wordt ons niet meer toegerekend. En dat nieuwe verbond staat beschreven in Hebreeën hoofdstuk 8. En als je dat wil lezen, bestudeer het maar. Heel belangrijk om dat te weten. In Efeze 2 vers 4 tot 10. En dat ga ik nog gewoon eens even lezen. En dan zal je zien dat wij hemelburgers zijn. Efeze hoofdstuk 2. En dan vanaf vers 4. En dan zien we, ik ben het even aan het opzoeken. Dan zien we God echter die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft lief gehad, ons hoewel wij dood waren door de overtredingen, heeft ons medelevend gemaakt met Christus. Dus medelevend gemaakt. Door genade zijt gij behouden. En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemel. In Christus Jezus. Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen. Naar zijn goede tierenheid over ons. In Christus Jezus, want door genade ben je behouden, door het geloof, niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roemen. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen, om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus God heeft het bereid in jou. Dus daarom is het ook helemaal niet moeilijk om in die eerste liefde te gaan wandelen. Want hij gaat jou corrigeren wanneer dat nodig is. Hij weet exact hoe dat je erin zit. Alleen, weet gewoon, hij gaat jou aanspreken. En als hij jou aanspreekt, je zal het diep van binnen weten. Want de hemel spreekt de hemel aan. En het komt van de hemel en het gaat naar de hemel in jou. En je zal het gaan ontdekken. En dat is namelijk de realiteit. Dat God namelijk in jou hebt gegeven. Als je hier bent, als je luistert, als je kijkt, weet dan één ding. Er is een nieuw begin gekomen. Het koninkrijk is een realiteit. Het nieuwe verbond is een realiteit. Het paradijs is open. Je bent daar namelijk ingeboren. En in dat paradijs is namelijk de boom des levens. Misschien heb je hem nog niet ontdekt. Maar maak je niet druk. Er gaat een tijd komen, ga je hem ontdekken. En je zal verbaasd zijn. Want weet je, de vrucht van die boom des levens, die geeft jou eeuwig leven. En Gods bedoeling is dat je eeuwig leeft. Dus misschien ben je niet op zoek naar die boom, maar dan kon het wel eens wezen dat God gewoon met een vrucht kon aandragen om je even te laten proeven. Laat het gebeuren. Misschien komt er een gedachte bij je binnen en dan denk je, ja, dat kan niet. Want de dokter heeft net dit gezegd, de dokter heeft net dat gezegd. De mensen zeggen dit over mij. Ja. Mijn vader en moeder zegt dat over me. Mijn man zegt dat over me. Dus, maar weet dan één ding. God is naar jou aan toe komen. En dan geef je gedachten rechtstreeks vanuit hem. En dat gaat iets geweldigs brengen. Ik wil graag afsluiten. Ik wil graag dat je gewoon lekker je ogen dicht doet. En dat je gewoon heel ontspannen erbij gaat zitten. Als je hier naar kijkt, als je hier naar luistert, dan gaan we gewoon naar de Vader toe. Vader, ik dank u wel dat u degene bent die ons opnieuw van vandaag duidelijk maakt dat er een boom des levens is in het paradijs. Dat u ons duidelijk maakt dat de eerste liefde, dat datgene is wie we zijn in Christus. Niet zijn in onszelf, vanuit onszelf, maar in u. En ik dank u wel, Vader, dat we dat meer en meer gaan weten. En God zegt, mijn zoon en mijn dochter, kom maar in die ontspanning. Ik ga de vrucht van die boom, ga ik je aanreiken. Ik ben een gentleman. Betekent niet dat ik het naar je toe gooit zomaar. Maar ik ga het je gewoon aanreiken. En als je vandaag wil pakken, dan zal je het resultaat vandaag proeven. Als je er nog niet aan toe bent, maak je niet druk. Er komt een tijd dat ik je met de boom des levens in aanraking breng. En je zal gaan merken dat die boom des levens iets uitwerkt dat eeuwigheidswaarde in jezelf zal hebben. In de naam van Jezus. Vader, ik dank u wel dat u zo tot ons spreekt. En dat uw liefde de overwinning gaat behalen. In Jezus' naam. En iedereen zegt erop, amen.